Ja, goedenavond. Fijn dat u hier allemaal gekomen bent weer in de Aker. En het is deze keer de laatste keer van het seizoen. Van het seizoen, even denken hoor, 25-26 hè. Dus volgend seizoen weten we natuurlijk niet. Want ja, wie weet is van de zomer wel, zijn we weer ineens weg. En daarom is het wel leuk. En u die online meekijkt en luistert natuurlijk ook van harte welkom bij deze laatste studie van dit seizoen. En we vinden het fijn om even elkaar te groeten. Dus we zwaaien even naar u. En dan kunt u, dan zien we u in gedachten wel terugzwaaien. Dat er toch iets meer verbondenheid dan, Maar goed, het is fijn om elkaar hier weer te zien. En we hebben vooraf ook wat gegeten met elkaar. Dus ik hoop dat u niet slaperig wordt omdat uw spijsvertering druk aan de gang is. Dat veroorzaakt dan wel eens wat slaperigheid. Tenminste, dat heb ik dan wel na tussen de middag als we lekker geluncht hebben. Maar goed, hopelijk is Gods woord zo boeiend dat u er wel vanavond ook goed wakker bij blijft. En Allereerst, de brieven van Paulus, die hebben we dus in papieren vorm. En dat is heel fijn, met tekentjes, die heb ik dan hier. En voor u die met tekentjes heeft en u heeft nog niet het inlegkaartje, we hebben nu een inlegkaartje. Dat is handig als u aan het studeren bent, hoef je niet steeds achterin te kijken. Daar staan alle verwijzingen die in de tekst, in de versie met tekentjes opgenomen zijn. En dan ziet u bijvoorbeeld staan MF, wat is dat dan? Nou, dan ziet u hierop staan MF is metafoor. Dus dan weet u dat de metafoor is in ieder geval. En wilt u weten wat een metafoor is, dan moet u achterin het boekje kijken. Dan krijgt u nog verder uitleg. Maar dit is dus heel handig om, als u aan het studeren bent, legt u het zo naast u neer en hoeft u niet elke keer achterin te bladeren en moeilijk. Dus dat is ook allemaal in ruime mate voorhanden. En natuurlijk de boekenlegger met handige QR-code, want er is ook een online versie van zowel de tekens, de versie met als zonder tekens. En dat is fijn. En er wordt aangewerkt om dat misschien nog wat verder te kunnen uitbreiden. Dus dat is fijn om met elkaar dat te delen. En ik denk dat het fijn is om, als u langs de boekentafel loopt, ligt deze brochure zoals u weet. Dit is dan de laatste, nieuwste brochure. Het Huis van Mijn Vader, een studie van Herman Rokke. En die heeft hier fijn over geschreven, naar aanleiding van Johannes 14. U weet wel, die bekende woorden. Maar de ondertitel is ook van deze brochure, het huis is van mijn vader, is dat de hemel? Vraagteken. En daar geeft de brochure antwoord op, wat het is, het huis mijn vader. En dan is voor u de boekentafel ook de nieuwste UR. Jaagt naar de liefde is het hoofdartikel nu deze keer. Dat is nummer 1 van 2026 en dat denk ik ook met fijne studies om van de zomer, als u op uw vakantiebestemming bent, u zit lekker in de zon op uw bootje of weet ik waar u bent. Op ons ophemels lotdeel, deel 2, bekendmaking in de ophemelen, deel 2 ook. Vrede van God, jaagt naar de liefde, ook het tweede deel. En Jehuda, man van Keriot. Dus ik denk dat is veel rijkdom wat hier weer in uitgestald wordt voor u. Dus ik zou zeggen, neem hem mee en anders deel hem uit. Er zijn er genoeg. Goed, wij gaan met elkaar om te beginnen, zoals u gewend bent, een lied zingen. En wij zingen dan dit lied, Mens te zijn naar zijn gelijke. En ook dit is een lied wat door Andries van der Wal vertaald is geworden uit de Duitse bundel. Dus dan denk ik fijn om met elkaar te zingen. Ik zal proberen goed in te zetten.
Zullen wijken, dienend uit de Heer te zijn, niet te zoeken macht en eer, en wat eigen hart zich wenst, maar dat blijven zich vermeerderen, wat mag baten voor de mens. Christus heeft zichzelf ontledigd, zijnd in de gestalte Gods, wens als ons te zijn vernederd. tot getuigenis is weetheid, hoe hij zich voor ons gegeven heeft is tot Gods heerlijkheid.
Goed, zullen wij bidden. Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. Vader, alweer de laatste van het seizoen en we danken u voor al datgene wat u in die afgelopen tijd gegeven heeft vanuit Efeze, Efeze 4 en 5 voor onze wandel. Vader, dank u wel dat u ook daarvoor aanwijzingen geeft via Paulus. We danken u dat we gericht mogen leven op de hemelse toekomst die wacht. Beseffen dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Ons domein is daar. En ja, Vader, we danken u dat we daarnaar uitzien om straks voltallig ook in die bediening te gaan die u voor het lichaam van Christus hebt weggelegd. We danken u dat we, Vader, ook daartoe bezig mogen zijn met te bestuderen wat het erepodium van God en Christus inhoudt. En we danken u dat dat ook voorbereidend is op onze bediening. Vader, dank u wel dat u ons daartoe gereed maakt en dat we ons daarom verdiepen in die Efezebrief. Vader, om duidelijk te krijgen hoe u bedoelt dat wij ook in onze tijd, in deze tijd, waarin de dagen boos zijn, ons mogen opstellen, mogen leven tot uw eer en naar uw wil. Vader, en we bidden u ook deze avond dan om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader, wilt u ons daartoe bekrachtigen dat we de dingen van uw woord mogen verstaan en ook dat kunnen toepassen in ons leven, in een wandel die tot lof van u is. Vader, dank u wel dat we daarom mogen bidden en ook bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil, opdat we in wijsheid en geestelijk inzicht wat u geeft, u waardig mogen wandelen, u in alles mogen behagen en alle goed werk vrucht mogen dragen. Vader, dat doen, ja, inderdaad, in geduld, met vreugde. Vader, mogen we dan ook zo groeien in de erkenning van uzelf. Dank u wel dat u ons oor te luisteren heeft gelegd bij die woorden die zo belangrijk zijn voor ons in deze tijd, de brieven van Paulus. Vader, waar ja, toch relatief maar zo weinig over gesproken wordt, en dank u wel dat u dat op ons hart drukt om dat juist uit te dragen. We danken u daarvoor, Vader, en dank u wel dat we die woorden mogen volgen. We danken u voor ieder die hier is en we danken u ook voor ieder die online op afstand meekijkt en luistert. En we danken u ook voor degene die dit misschien later beluisteren. Vader, geef een geopend oor en een geopend hart voor dat wat u te zeggen hebt. Vader, dank u wel dat u ons zo ook deze avond ons daarin wilt leiden en dat het tot opbouw mag zijn van het lichaam van Christus en boven alles tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar de tekst en dat doen wij vanuit de concordante tekst zoals we die hebben. Dus u kunt ook in uw boekje, als u dat wilt, meelezen. Efeze 5 en we lezen daar van de versen 1 tot en met 21. Dus het is een heel stukje leeswerk wat we gaan doen. En Paulus schrijft daar voor ons als gedrag, wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie die niet passend zijn, maar veeleer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is. en neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toont deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het, om het zelfs maar te zeggen. Alles wat nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. En daarom zegt hij, ontwaak, jij die dommelt, en sta op uit de doden, en de Christus zal over je opgaan. Kijk dan uit, broeders, hoe nauwkeurig jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen, de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Word derhalve niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. En raakt niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar wees vervuld met geest. Tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Altijd dankbrengend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God en Vader. En je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. Tot zover deze lezing uit Efeze 5. En we hebben de vorige keer gezien, maar dat was alweer 2 weken geleden, dat geestelijk indommelen, hè, dat indommelen, hè, waar vers 14 over spreekt. Ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden en de Christus zal over je opgaan. En als je dan in de versie met tekentjes kijkt, dan ziet u bij dat ontwaak ook een sterretje staan. Dat betekent, het is eigenlijk het woord opwekken of wordt opgewekt, zo zou je het ook kunnen vertalen. Maar wij hebben dat vertaald met ontwaak in dit tekstverband. Jij die dommelt en sta op uit de doden, dat is natuurlijk allemaal beeldspraak in dit geval. En natuurlijk zal er een letterlijke opstanding zijn, maar goed. En de Christus zal over je opgaan. En dat is ook ontleend, hè, dat hebben we ook gezien aan Jesaja 26 en ook Jesaja 60 met name. Hè, daar klinkt dat geweldige tot Israël. Licht op, Jeruzalem. Hè, het licht gaat over je op, de Christus, de Messias is daar. En dan is daar ook het licht. Hè, zo zal het natuurlijk zijn. Zij verwachten die Messias en dat is natuurlijk de Messias Jezus. En veel Joodse mensen die denken daar anders over. Maar goed, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, zegt Zacharia. En dan zal hij ook in hun midden zijn. Hè? Hij zal weer in hun midden zijn. Dat zegt ook de profetie van Zacharia. En het is ook wel bijzonder dat in Zacharia 8 is dat. Daar wordt dan Jeruzalem genoemd de stad van de waarheid. He, niet alleen, Jeruzalem wordt niet alleen genoemd de stad van de grote koning, he, diverse keren, maar Jeruzalem wordt daar genoemd in, als ik het goed zeg, Zacharia 8, de stad van de waarheid. En het is natuurlijk ook logisch, want in hun midden is dan de waarheid, de Messias Jezus, hij is de waarheid. En als hij daar is, ja, dan is het de stad van de waarheid natuurlijk. En daar, dan zal van daaruit, ook in het komende koninkrijk, het woord uitgaan. De wet zal uitgaan uit Sion en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. En daar gaat dus de waarheid gaat eruit. En dat is natuurlijk contrasterend tegen die tijd die dan net geweest is. Hè, want Zacharia spreekt natuurlijk over de dingen bij de wederkomst van Christus. De tijd die dan net geweest is, is de tijd van de leugen. Is de tijd dat de antichrist tijdelijk, 1260 dagen lang, de Israël onder grote verdrukking heeft gebracht. En als die tijd voorbij is, die 1260 dagen, dan komt de Heer, dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg, dan is hij in Jeruzalem en dan breekt de tijd van de waarheid aan. Want dan blijkt dat hij de waarheid is en ook de waarheid brengt. Maar het is dus contrasterend, hè? Daarvoor was de tijd van de leugen. God zal zelf een dwaling sturen, opdat zij de leugen geloven, hè? Zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen. Maar dan is dat voorbij. En dan is Jeruzalem de stad van de waarheid. Ja, zeker, zeker. Dan alles wat daarvan uitgaat zal dan waar zijn. Voor die tijd, hè, voor het komende koninkrijk. Maar goed, terug naar de vorige keer wat we hebben gezien. Geestelijk gezien indommelen. Dat kan, hè, als gelovige, anders zou Paulus dat natuurlijk niet zeggen. En we hebben toen de vorige keer gezien van hoe kan het nou dat een gelovige indommelt, geestelijk gezien. Hoe kan het nou dat een gelovige als het ware geestelijk gezien in slaap valt? Want het is toch zo dat Paulus zegt dat op het moment dat de bazuin gaat, en zegt hij in Thessalonicense, dat is een genademoment, want dan zegt hij, hetzij wij waken. Hè? U kent dat stukje natuurlijk wel, het 1 Thessalonicense 5. Hetzij wij waken, hetzij wij ingedommeld zijn, nochtans zullen wij samen met hem leven. Want de redding hangt niet van ons af, maar dan is het redding door onze Heer Jezus Christus, hè, zegt Paulus erbij. En dat is natuurlijk een genademoment. Dus zelfs als wij als gelovigen geestelijk gezien helemaal ingeslapen zouden zijn, laat ik het nog wat sterker zeggen, dan nog zal dat moment van de bazuin beslissend zijn en zal ieder lid van het lichaam van Christus, ongeacht de situatie waarin dat lid zich bevindt of hoe die bezig is, toch weggerukt worden met al die anderen om in wolken de Heer dan bij de Heer te zijn en dan gaat het in wolken weg en dan is daar die ontmoeting met de Heer in de lucht. En dat is natuurlijk geweldig. Maar hoe kan het nu zijn dat gelovigen nu indommelen, inslapen of indutten en geestelijk gezien verslappen? Nou, door onvoldoende afstand van de wereld te houden. We zijn wel in de wereld, maar we zijn er niet van. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, en zo zou natuurlijk vele teksten genoemd kunnen worden, dat wij niet de geest uit de wereld hebben ontvangen, maar de geest uit God. Dat is een enorm contrast daar, hè? En die Corinthiërs die waren daar nog wel mee behept, hè? Die namen helemaal geen afstand van de wereld. Er gebeurden dingen in hun midden die waren zelfs nog erger. Hè? Daar zou zelfs onder de natie nog schande van gesproken worden. Nota bene, hè? Corinthiërs aansluit op de wereld daarover gesproken. Hè? Nou, onvoldoende afstand van de wereld, dan ben je geestelijk gezien in slaap hoor. Door dwaallicht afgeleid of misleid. He, mensen kunnen dwalen en we leven in de tijd, we leven in de laatste dagen. He. Dat komt altijd weer op als er een of andere oorlog bezig is in het Midden-Oosten of er zijn spanningen in de wereld die met Israël te maken hebben. Dan komen altijd weer de vragen van, ja, maar leven wij nu in de laatste dagen? Nou, wij leven al veel langer in de laatste dagen, maar we leven nu wel echt in het laatste van de laatste dagen. En Paulus zegt dat in de laatste dagen er nogal wat zullen afwijken van het geloof. Waarom? Omdat zij leringen van demonen gaan volgen. Dus die demonen komen niet naar hen toe, maar het blijkt dat in de laatste dagen de gelovigen naar die leringen van demonen toe gaan. Of, zo u wilt, door anderen daarin misleid worden en daar naartoe en zich daarvoor openstellen. En ik zou zeggen, waarvan akte? Of ze zijn vergeten dat ze in vijandig gebied zijn, want ja, we zijn in vijandig gebied. Ik bedoel, de lucht is bezwangerd met geestelijke machten en krachten. We hoeven niet bang voor te zijn, nogmaals. Maar besef wel dat het zo is. En dat die vurige pijlen, die kunnen zomaar komen. En die kunnen ook zelfs via gelovigen op jou afkomen. Hè? Gelovigen onderling, kan ook nog. Hè? Die tegenwerken is zo sluw, dat die zelfs een andere medegelovige kan gebruiken om een vurige pijl op jou als gelovige af te vuren. Kan, hè? Kan gebeuren. Juist daar waar verdeeldheid is, denk maar aan de Corinthiërs, juist daar waar verdeeldheid is, want ja, die verdeeldheid, ja, waar komt die vandaan? Nou, die komt niet uit God. Die verdeeldheid komt uit het vlees, dan wel de tegenwerker die het vlees bespeelt en die daardoor splitsingen aanbrengt of teweeg brengt, hoe moet je het zeggen? En sommigen nemen zelfs deel aan de werken van de duisternis. En dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar ja. Kijk, ik vind, maar goed, ik zeg nadruk, hè, ik vind christelijke yoga vind ik een tegenstrijdige term. Dat past niet bij elkaar. Christelijk en yoga, dat hoort niet bij elkaar. Dat zijn verschillende dingen. Dat staat eigenlijk diametraal tegenover elkaar. Dat wordt gebracht als een ontspanningsoefening, maar je moet altijd nog wel iets zeggen of zingen of weet ik wat. En dan neem je in feite deel aan de werken van de duisternis, zonder het te beseffen. Dat is triest. Dat is triest. Of we zijn even vergeten als gelovigen dat we gesteld zijn als lichtbronnen in de wereld. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet aan duisternis meedoen. Wij zouden juist lichtbron zijn. Zegt Paulus toch in Filippenzen, waar is het, 2? Dat we gesteld zijn als lichtbronnen in de wereld. We hebben toch dat licht, we hebben toch dat woord. Dan kunnen we toch verspreiden en daarmee het licht verspreiden. En in onze houding ook licht verspreiden. Of gelovigen hebben zich uit angst of gemak, hè, comfort, gemak. Hè, dat zeggen ze dan wel eens in de wereld, in psychologische termen dan. Kom uit je comfortzone, hè. Durf uit je comfortzone te stappen, hè, wordt er dan gezegd. Nou, soms gaat het bij ons misschien als gelovigen ook wel op. Dat weet ik niet. Maar het kan zomaar zo zijn dat je uit angst misschien wel, of uit gemak, comfort, je wat teruggetrokken hebt en je van een afstandje allemaal toekijkt hoe het allemaal toe gaat. Maar je hebt er eigenlijk zelf geen deel aan. Het is allemaal afstand. Kan, hè? Kan een teken zijn, een signaal zijn, dat je geestelijk gezien ingedommeld bent. En dan heb je die por in je ribben van Paulus nodig. Ontwaak, jij die slaapt, en sta op uit de doden. Dat, hè? Dat is wat hij zegt. Hè? Er staat dat prachtige woord egeiro in het Grieks. Dat betekent, word opgewekt. Alsof er even een flinke wekker, je bent diep in slaap en vlak naast je oor gaat er een wekker heel hard af. Zo, hè? Zo. Dan ben je goed wakker, hoor. En ja, dat kan soms nodig zijn, hè? Dat je iets hoort en dat God daardoor, wat jij hoort, en maakt niet uit wie het zegt, als het woorden van de schrift zijn, of woorden van Paulus zijn, kan het zijn dat het ineens keihard in jouw hart naar binnen komt. En dat je ineens helemaal even, wat was er toch met me aan de hand? En dat je als het ware ontwaakt uit. Dat kan, hè? Kan gebeuren. En dat is dan heel goed, dat is het moment van de Heer. Dat is het moment dat de Heer jou aanprikt. En dat is dat doet de Heer natuurlijk, ja, zeker. En daarom zegt hij, ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden. Het is allemaal beeldspraak dit. En de Christus zal over je opgaan. Hè? Wees niet gelijk als al die andere mensen die geen relatie met God hebben. Dat is dood, hè? Geen communicatie, afwezigheid van communicatie. Dat is dat is ook gebed, hè? Als je gebedsleven verslapt is, dat is het teken ook dat je aan het indommelen bent of al ingedommeld bent, hè, in je geloofsleven. Maar gebed is heel wezenlijk, is net zo wezenlijk als dat je Gods woord op je laat inwerken. Hem dankt, mee bezig bent, hem vraagt actief of waar je die dag wilt leiden en alles wat op je weg komt, waar je misschien wel tegenop ziet of waar je angstig voor bent of spreken met vader over. Dus vader hoort je. Vader weet wat in je omgaat. Hè, gebed is enorm belangrijk. Hè. Iemand merkt ook op. Natuurlijk is het een geweldige waarheid. Hè, wat Paulus schrijft in Filippenzen 2. Laten we even met elkaar lezen. Als het gaat om onze wandel. Hè, het gaat om onze wandel. Het gaat om ons gedrag. En is de geweldige waarheid wat Paulus zegt in Filippenzen 2. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 12. Dan zegt hij, daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet zoals bij mijn aanwezigheid alleen, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid. Effectueert met vrees en siddering je eigen redding. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Dat is een geweldige uitspraak en zo is het ook. Dit is in feite de hoogste, of zo je wilt, de diepste overweging van de apostel Paulus. Of van de Heer natuurlijk eigenlijk. Hè. Die maakt bekend eigenlijk hoe het ten diepste zit. God bewerkt in wezen alles, zowel dat wij willen als dat wij het ook daadwerkelijk uitwerken. Dat bewerkt God natuurlijk, maar dat is geen automatisme. Daar heeft ons actief gebedsleven alles mee te maken. En natuurlijk weten we ook zelfs, het gebed is ook uit God. Hè? Maar hij heeft er wel die mogelijkheid gegeven door zijn geest in ons, dat we met hem kunnen spreken, dat we met hem kunnen communiceren. En dat levende, hè, die levende, we zeggen dan tegen elkaar, die levende relatie met hem, zorgt ervoor dat hij dan ook inderdaad het willen en het werken in jou werkt. En merk je bij jezelf dat je onwillig bent om te doen wat vader wil? Ja, dat is jouw vlees. Jouw vlees is in principe onwillig om dat te doen. Maar dan is het zaak om in gebed te gaan en met vader daarover te spreken. En dan merk je dat door dat in gebed gaan, in gesprek met vader, dat van binnen iets bij je gaat veranderen, hè, inwerking van het woord en bidden en danken daarover, met God daarover spreken, dat er van binnen iets gaat veranderen bij jou en dat je van binnenuit gaat willen wat hij wil. En dan is die geest zo actief in je, dat je dat ook daadwerkelijk gaat uitwerken. En dan, ja, dan is het vlees inderdaad, op de achtergrond of in de juiste positie, die speelt dan geen rol meer. Nee, dan is het Vader die door zijn geest in jou dat uitwerkt. En dan wil je dat ook en dan merk je dat ook. Dat brengt een stukje vreugde in je hart. Dat brengt blijdschap. En dan zeg je, waar komt het vandaan? Nou, dat is ook de geest in je die dat natuurlijk uitwerkt. Vreugde, dat is ook een stukje vrucht van de geest natuurlijk. Nee, dat is van binnen. En dat komt dan naar buiten in dat je wil en dat je ook werkt. En dat je God dankt dat je dat kan doen, kunt doen, hoe wil je het zeggen. Maar bij dat willen en dat werken, hè, dat is natuurlijk een actief gebedsleven, is daarin heel erg belangrijk. God wil gebeden zijn. En hij wil aangeroepen worden. En maakt niet uit wat wij tegen hem zeggen. Hij hoort je en hij leest je hart. God is natuurlijk degene die als geen ander tussen de regels doorleest. Dat leren wij ook wel van mensen van elkaar. Als we met elkaar spreken, dat we ook leren luisteren tussen de regels door, om het zo maar te zeggen. Maar God doet dat natuurlijk nog veel en veel, veel meer. Die leest ons hart. En wij brengen dat misschien tot uiting in gebrekkige woorden. Maar hij weet wat in ons hart is en hij weet wat nodig is en om zo te leven. Hè, tot zijn eer te zijn. En dat is het. En natuurlijk uiteindelijk, ja zeker, alle eer is aan God. Hij bewerkt het willen en het werken, zeker, in ons. Ja, ja, absoluut. Maar hij bewerkt ook dat wij met hem kunnen spreken. Die mogelijkheid heeft hij aan ons gegeven, als mensen, dat we met hem kunnen communiceren. En dat natuurlijk de psalmisten deden dat, de koningen. Kijk, opstandingen. Hè, we hebben het over sta op uit de doden. En het is toch geweldig om even toch te kijken, en u weet dat allemaal wel, maar toch even dat er ook fysieke opstandingen natuurlijk zijn, waar dit dan een beeldspraak van is in Efeze 5. Het dochtertje van Jairus, nou, dat is natuurlijk een groot wonder wat de Heer deed. Hè? Hij wekte dat dochtertje op uit de dood. En dat is een hele bijzondere geschiedenis natuurlijk, waar heel veel in zit, hè, waar heel veel uit te halen is en bijzonder wat de Heer daar doet. De jongeling van Nain, wat denkt u? Dat is natuurlijk geweldig en het is ook van één kant bekeken heel erg pastoraal wat de Heer daar deed. Het was een weduwe en dan die jongen die was gestorven en hij wekte hem op. Dat is natuurlijk voor die weduwe geweldig. Die was de man al kwijt en dan zou ze de kind ook nog kwijt zijn. Maar de Heer wekte hem op en dat heeft natuurlijk een... Natuurlijk, al die geschiedenissen die hebben ook een diepere betekenis, natuurlijk. Maar de letterlijke waarheid is wel dat de Heer daadwerkelijk, letterlijk, fysiek, diegene opwekte uit de dood. En dat is natuurlijk op zich al geweldig. Daarvoor ging natuurlijk een roep uit in het land. En de heiligen in Jeruzalem. En er kwam toch een aardbeving toen hij stierf, u weet toch wel. Er gingen de rotsen open en toen, er was een opstanding toen. Dat is ook heel merkwaardig, die geschiedenis. Er kwam een opstanding. He, heiligen in Jeruzalem. Ik meen dat het alleen in Matteüs staat, dan moet je maar eens nazoeken. Maar ook heel bijzonder. Vele heiligen stonden op daar en verschenen zelfs. Hè. Dat is ook een heel bijzondere geschiedenis wat daar gebeurde. En natuurlijk de Heer zelf, hè, dat is de ultieme opstanding uit de doden. Hij was de eerste die werkelijk ook opstond. En dat niet alleen, hij werd opgewekt door de Vader natuurlijk, want hij kon niet zelf uit de doden opstaan. Nee, hij werd opgewekt door de Vader. Door de heerlijkheid van de Vader, zegt Romeinen 6 ook. Hè? Hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En, er wordt ook nog een ander woord gebruikt, hij werd ook levend gemaakt. En dat is meer dan alleen opstaan, want dat heeft met je lichaam te maken. En opwekken heeft, zou je kunnen zeggen, in zekere zin met je ziel te maken. En levend maken heeft te maken met het feit dat je dan niet meer sterft. Je bent levend gemaakt en dan is er een levensproces in je gekomen. Dat is de eerste bij de Heer. En degenen die ons ontvallen zijn, die zullen dat als tweede meemaken, hè, maar dan als een hele grote groep. Dat zij op het moment van de bazuin van God zullen doden in Christus opgewekt worden, maar zij zullen dan ook levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, ze ontvangen leven. En dat is dan een nooit meer eindigend levensproces, wat dan in hen gaat werken en wat ook nooit meer zal stoppen. En dan zegt u van ja, dat is onsterfelijkheid. Ja, precies, dat is het. Dat is onsterfelijkheid. Die worden dan onsterfelijk levend gemaakt. Hè, dus je hebt drie verschillende begrippen die Paulus gebruikt in 1 Korinthe 15. Opstaan, opwekken en levend maken. En dat is alle drie, zijn dat verschillende begrippen met verschillende diepere betekenis. Dan de doden in Christus, die staan op bij de bazuin van God. Dat is onze grote reunie, zeg maar, onze grote weerzien. Dan zien we al die mede-heiligen en gelovigen weer terug. Bij, ook al zijn die heel wat jaren geleden ons ontvallen, maar ze zullen er dan weer zijn. En dan vragen wij technisch, hoe doet God dat? Gaat mij niet vragen, ik weet het niet hoe God dat doet, maar God doet dat. Hij brengt dan zijn geest en hij brengt ze weer in aanzijn. Hij brengt ze weer tot leven. Ja, vraag het mij niet hoe dat precies technisch in zijn werk gaat, want daar is geen verklaring voor. Hoor. Maar God doet dat. Hij spreekt zijn woord dan, want alles is door het woord. Alles is geworden door het woord. En dat doet hij dan ook, doordat hij spreekt, zullen zij leven, want zij zullen de stem, zegt de Heer toch in Johannes 5, zij zullen de stem van de Zoon des Mensen horen en dat zal een levendmakende stem zijn. En hij zal dan zeggen, misschien wel, lichaam van Christus, sta op. En dan gelijk in alle talen natuurlijk tegelijkertijd, hoe je dat moet voorstellen, weet ik niet. Maar dan zullen ze er allemaal weer zijn. En dat is natuurlijk ongelooflijk wat de Heer dan doet. En dat is door het woord. Dan ziet u de kracht van het woord van God. Dat heeft een geweldige kracht. Als je nou bedenkt in deze tijd. Er was dus iemand die schreef een boekje, Ik geloof in wonderen. Maar dat ging meer over lichamelijke genezing in deze tijd. Maar dat is nou net niet het wonder. Maar wat de Heer doet in deze tijd, is dat hij mensen, u en mij, roept, die helemaal zonder God waren. En hij roept ons door het evangelie. En we komen tot leven. Dat is een wonder. En dat een leven dan gaat veranderen, radicaal, of soms wat minder radicaal, dan duurt het wat langer in een proces. Maar dat hij dat doet, dat is een wonder. Dat zijn de wonderen van vandaag. En dat, hoe doet God dat? Nou, door het woord, door de kracht van het evangelie. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Onze woorden, ja, we kunnen prachtig redeneren, we kunnen prachtig praten. En soms komt er geen einde aan. Ja, van de week hoorde ik rabbijn Jacobs, dat was wel aardig. Die maakte een grap over zichzelf eigenlijk. Want hij zegt, kijk, wat is nou het verschil tussen een trolleybus en een rabbijn? Een trolleybus, weet u wel, aan zo'n draad. Hij zegt, nou, als een trolleybus die draad kwijt is geraakt, dan stopt die trolleybus. Hij zegt, maar een rabbijn niet. Dus ja. Maar dat was wel leuk, want het was echt de Joodse humor, een beetje zelfspot, zoals hij dat vertelde. Ja, wel aardig was die. Maar goed, wij mensen kunnen praten enzovoort, wat we willen. Maar ja, dat heeft toch geen levendmakende kracht. Dat heeft geen kracht om mensen werkelijk te veranderen. Behalve wanneer wij Gods woorden in onze mond nemen, met mensen spreken, die woorden tot ze spreken. Ja, die kunnen dan, omdat het Gods woorden zijn, die kunnen dan onverwacht een enorme kracht hebben. En mensen aanspreken en mensen van binnenuit veranderen. Want dat is wat Gods woord doet, hè. En daarom is dat woord ook zo kostbaar. Ieder woord staat op de juiste plek. Ieder klein tekentje staat op de juiste plek, enzovoort, enzovoort. U weet dat allemaal wel. Maar dat is nu de kracht van God in deze tijd, het evangelie. Het evangelie, zoals Paulus dat brengt, is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Dat is geweldig, hè? En daarom gaat het ook om. Kijk, Gods woord is iets dat zouden wij geloven. Het gaat er niet zozeer om dat wij dat allemaal kunnen beredeneren. Hoe heeft God dat gedaan? Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Hoe heeft hij dat gedaan, vragen wij. Nee, hij deed dat, geloof dat. Want daar kom je vandaan. Waar kom je vandaan? Nou, uit God. Je komt uit God voort. Alles is uit hem. En dat zouden wij geloven, daar gaat het om. En dat is veel betrouwbaarder dan alle redeneringen van, ja, Paulus die noemt het geloof ik wel eens de zogenaamde wetenschap. Ik weet niet of we dan de moderne wetenschap, of we die daar ook onder kunnen scharen. Maar in ieder geval zegt hij tegen Timotheus, in ieder geval heel dringend om zich daarvoor te bewaren. Hè? En bewaar dat woord, Timotheus. Maar waak je voor die zogenoemde wetenschap. Hè? U weet het wel, hè, waar 1 Timotheus mee eindigt. Maar we krijgen nog een opstanding bij de grote witte troon. Wat denkt u ervan, miljarden mensen? Miljarden die daar zullen zijn, grote witte troon. Kunnen zich daar iets bij voorstellen? Ik niet, maar het is natuurlijk een groot wonder wat daar gebeurt. Ze zijn er allemaal weer. En ze worden allemaal door de Heer geconfronteerd met hun leven. Hun werken tijdens hun leven komen daar allemaal aan de orde. En dus het alles doordringende licht van de Heer zal ook alle motieven aan het hart, van het hart, de verborgen dingen van de mensheid, hè, zullen daar naar voren komen. Ja, dat is natuurlijk geweldig wat de Heer dan gaat doen, hè. Dus er staat nog heel wat te gebeuren voordat het plan van God voltooid is, hoor. En hij neemt daar rustig nog eens 1000 jaren voor, voordat het zover is. En dan komen er nog vele duizenden jaren van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En pas dan komt er nog een opstanding, zou je kunnen zeggen. Nog een levendmaking. En dat is als de tweede dood is opgeheven. Als de tweede dood is opgeheven, is er geen dood meer. Als de tweede dood is opgeheven, is er geen dood meer. Dus is alles leven. Ja, dus het is zo eenvoudig, hè. Maar ook daarmee wordt natuurlijk weer geknoeid en geredeneerd. En ja, geloof gewoon dat woord, hè. Dood is volgens de Bijbel gewoon dood, geen bewustzijn, klaar. Dood is geen leven. Dus het zit alleen al in het begrip. Dood is dood en leven is leven. Zo simpel is het. Ja. Maar die tweede dood wordt opgegeven. En dat is een groot onbekend gegeven voor velen. Ook ernstige, oprechte, gelovige mensen. Die kunnen maar niet geloven dat de tweede dood ook eens opgeheven zal worden. En dat is heel verdrietig. Daar is de tegenwerker in geslaagd om dat te verblinden. Maar goed, de ogen zullen dan op Gods tijd daarvoor opengaan. Hè? Geweldige levendmaking na de tweede dood. Wat een toekomst, hè? Wat een geweldige toekomst hebben we toch. Wandel in wijsheid. Hè? Dat is het stukje waar we nu mee bezig zijn, of mee bezig gaan in Efeze 5 vanaf vers 15. Dat zegt Paulus, hè? Kijk dan uit, broeders, hoe nauwkeurig jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen. En we gaan even kijken in een paralleltekst. En een paralleltekst daarbij is Colossenzen 4, waarin Paulus ongeveer hetzelfde zegt, alleen we gaan even letten op het verschil tussen Colossenzen en tussen Efeze. Hij zegt, wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders. En wie zijn dan die buitenstaanders? De era uitkopend. Wie zijn dan die buitenstaanders? Nou, dat zijn al die mensen buiten het lichaam van Christus. Die staan daar buiten. Ja, dat is nou eenmaal zoals God. God kiest uit. En ja, hij heeft toch een selectie gemaakt. Maar daar is hij ook God voor om dat te doen. Hij kiest uit. En u bent misschien wel eens verbaasd dat u dan u of jou uitgekozen heeft. Daar ben je soms wel verbaasd over. Ik ook uitgekozen? Ja, jij ook. Dat is genade. Nou, ja, zeker is het genade. Ja, nou en of. Maar de buitenstaanders, en dat is juist in de Colossensebrief toch wel passend dat hij dat zo zegt. Waarom? Nou kijk, die buitenstaanders, als we kijken heel even in Colossense, heel globaal, dan wordt daar gesproken over de oorspronkelijke schepping in de Zoon van zijn liefde. En ik heb op deze slide even die bijzondere brochure even voor u neergezet, de cover. En als u die nog niet gelezen heeft of nog niet meegenomen heeft, dan raad ik u die aan om die te lezen. Want dat is heel bijzonder wat er in die brochure naar voren komt. Heel bijzonder. En dan gaat het over de schepping van het al in de Zoon van zijn liefde. En dat is Colossense 1 natuurlijk. En dat de Heer dan ook eerst, of dat God eerst in de Zoon van zijn liefde het al heeft geschapen. En dat hij ook door hem alles heeft geschapen. Door hem, dus door hem is alles geschapen. En uiteindelijk zal ook tot hem alles zijn, hè, al dat geschapene. En dat staat iets verderop in die tekst, Colossense 1, de verzoening van het al door hem. Door wie? Door de Zoon van zijn liefde. Hij is het instrument van God, hè, door hem, waardoor God, hè, die verzoening bewerkte. De Heer heeft door zijn schandelijke dood van het kruis, bloed van het kruis, verzoend hij, hè, is tevreden gemaakt en wordt het al verzoend. En dan staat er heel nadrukkelijk, door hem. Twee keer zelfs, hè, in Colossense 1 vers 20, staat twee keer door hem, door de Zoon van zijn liefde. En dat is heel kort gezegd het geheimenis van Christus, wat in de Colossensebrief heel uitgebreid wordt uitgestald. En dat is een geweldig geheimenis, wat daar bekend wordt gemaakt. En die oorspronkelijke schepping, die, ja, dat is dus, dat omvat het geheel, hè. Dus je kunt daaruit, en het gaat ook om verzoening. Dus dat is die boodschap die uitgaat, ook via het lichaam van Christus uitgaat, naar buiten toe, naar de buitenstaanders, om het zo maar te zeggen, dat God je verzoener is, dat Christus jouw verzoener is. En dat mogen we aan anderen ook aanzeggen. Niet dat zij iets hoeven te doen. Nee, danken, ga God er maar voor danken. Eenvoudig, dank God daarvoor. Maar dat is voor de buiten, hè? Iets meer, dat is alomvattend. Hè? Dat geheimenis van Christus is, dat omvat dus de hele schepping, al die schepselen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. En al die schepselen, die worden ook weder verzoend met God. Door hem, door de Zoon van zijn liefde. Dat is wat Paulus zegt, hè? In Colossense 1. En dat dus die schepping al zover teruggaat voor Genesis 1 vers 1. Hè, we spreken voor ons begrip dan even in tijdvormen. Maar dat gaat dus terug voor Genesis 1 vers 1, Colossense 1. Daar was heel die schepping was eerst gelegd in de eerstgeborene van heel de schepping, de Zoon van zijn liefde. Dat is iets heel bijzonders wat daar staat. En daar wordt heel uitgebreid in deze brochure wordt daarop ingegaan. Dus ik denk dat het voor u heel fijn is om, want er gaat stapje voor stapje wordt het in deze brochure behandeld. He, dat hele proces, al die stappen. En daar moet je echt de tijd voor nemen, dan moet je echt tot je door laten dringen. En het is denk ik heel fijn om daarmee bezig te zijn, op die manier. En dat is echt iets bijzonders hoor, vind ik. En dan hebben we de Efezebrief. Zegt Paulus ongeveer hetzelfde. Hè? Kijk dan uit, broeders, hoe nauwkeurig jullie wandelen. Niet als onwijze, maar als wijze. En in Efeze, dat weten we, gaat het om vooral de uitroeping om het lichaam van Christus. En gaat het om het beheer van het geheimenis waarin dat lichaam wordt geroepen. En dat lichaam heeft dan een speciale functie, krijgt die van God in zijn plan. Dus dan gaat het om het lichaam van Christus. Je zou kunnen zeggen in zekere zin dat dit woord iets meer te maken heeft met hen die binnen zijn. Hoe ga je dan om met al die andere leden van het lichaam van Christus? He, wat best groot is en wat wereldwijd wordt geroepen. Hoe groot weten we niet? Dat weet de Heer alleen natuurlijk. Maar dat heeft dan iets meer te maken vanuit de context van de Efezebrief met hen die binnen zijn, hoe ga je daarmee om? Wandel daarmee in wijsheid. Want daar, nou ja, ik noemde het al net even, dat in de laatste dagen mensen zullen afvallen van het geloof of van het geloof af gaan staan. Daar staat het woord, het Griekse woord apostasis. Dat betekent letterlijk vanaf staan. En dus zij gaan van het geloof afstaan en zij wenden zich dan tot leringen van demonen. Dat is wat in de laatste dagen gebeurt. Maar we mogen in principe ervan uitgaan dat het dan toch gaat om mensen die horen bij het lichaam van Christus. En daar krijg je dan mee te maken, omdat jij ook lid bent van het lichaam van Christus, kan je met allerlei mensen te maken krijgen die allerlei overtuigingen hebben. En hoe ga je dan daarmee om in wijsheid? Wandelt in wijsheid. Niet alleen buitenstaanders, dat zegt Paulus in Colossense, maar ook degene die binnen zijn. He, dan zouden we ook. En Paulus die zegt dan, kijk dan uit. En dat zegt hij hier, zoals we dat dan zeggen, in de imperatief, he, in de gebiedende wijs. En dat wil dus zeggen, kijk uit, uitroepteken. Zo zou je het ook nog kunnen, he, als jouw kind wil oversteken. En het is nog een klein kind die dat allemaal niet doorheeft. En er komt een auto aan en zegt, hey, kijk uit. En je grijpt die arm van het kind en zo, hè. Kijk uit, er komt wat aan. Dat is gevaar. Nou, dat gebruikt Paulus in die vorm ook, in diverse teksten, in zijn brieven. En dat woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat komt maar liefst 133 keer voor. Maar in deze vorm, in die imperatief vorm, komt het op diverse plaatsen voor. Ik heb een aantal teksten hier even opgezet. En laten we even kijken naar, ja, als wijs bouwmeester heeft Paulus het fundament gelegd. Heeft dit fundament mogen leggen. Jezus Christus is natuurlijk het fundament. En hij bouwt als een wijs bouwmeester erop en dan zegt hij, kijk uit hoe je daarop bouwt. Doe je dat met hout, hooi of stro? Of doe je dat met goud, zilver of kostbare stenen? En dat heeft dan waarschijnlijk ook iets meer met onderwijs te maken, met wat je gelooft. En dan zegt hij in Galaten 5 vers 15, laten we even opzoeken met elkaar. Galaten 5, gaan we van Efeze 5 naar Galaten 5, waar het ook gaat over onze wandel. En dan gaat het vooral om de contrast tussen de genade. Leef je in omgeving van genade of leef je in de omgeving van wet of van regels of wat ook. En daar komen dan wel eens wat moeilijkheden van onder gelovigen. Dan kunt u zich zo voorstellen dat het onder gelovigen, zoals we dat dan zeggen, niet altijd pais en vree is onder gelovigen. Hè? U kent die uitdrukking misschien wel, het is niet altijd pais en vree. En dan moest Paulus zelf tegen die Galaten zeggen, tegen die Galatische gemeentes, indien jullie echter elkaar bijten en vereten, figuurlijk gesproken hè, natuurlijk, maar toch hè, onder gelovigen, elkaar bijten en vereten, oei. En dan zegt Paulus, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. En dat is natuurlijk wat... Waar Paulus zegt, ja, let goed op, want als het zo onder jullie toe gaat, ja, dan kon het wel eens zo zijn dat jullie elkaar figuurlijk zelfs opeten. Zo erg, hè? En dat, nou, dat is nogal wat. En dan zegt hij, ik zeg echter, wandelt in de geest, en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest echter tegen het vlees, en deze nu streven elkaar tegen, opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. En blijkt dat ook binnen het kader van de Galatenbrief, leven naar het vlees is ook leven, willen leven in een omgeving van wetten en regels. Dat is ook vleeselijk, dat is vroom. En dan kan je die regels zelfs nog uit, hè, bepaalde regels misschien zelfs nog uit de Bijbel halen, maar dan nog, als het gaat op een wettische manier, dan is dat toch nog vleeselijk en daar komen problemen van, daar komen ongelukken van, geestelijk gezien, hè. Het werkt heel vaak in gemeentes als een splijtzwam, zeggen we dan. Hè? Als een splijtzwam, helaas. Daarom zegt Paulus hier, kijk uit. En in het verlengde daarvan, Filippenzen 3, daar gebruikt hij ook dat woord in de gebiedende wijs. Dus we zien even waar we goed moeten uitkijken. Of met andere woorden, zet even goed je bril recht. En dan zegt hij, kijk uit, Filippenzen 3 vers 2, dat lezen we dan even met elkaar. Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de kwade werkers, kijkt uit voor de versnijdenis. Nou, dit ligt in feite in het verlengde van de Galatenbrief. Hè? Dit heeft ook te maken met kwade werkers. Dat zijn mensen die van alles spreken uit de Bijbel misschien, behalve het evangelie van Paulus, om het zo maar te zeggen. Of het evangelie van Paulus en daar hebben ze een draai aan gegeven. Of ze hebben het gemixt, dat is het in feite hetzelfde, ze hebben het gemixt met allerlei andere elementen die er niet in thuis horen. Gebeurt ook vaak, hè? En soms heel subtiel, dat je het eigenlijk bijna niet doorhebt. Dat zijn de kwade werkers. Dat zijn degenen die een mix brengen van twee evangelieën, waaruit je uiteindelijk, hou je niks meer over. Hou je een lege huls over, een lege boodschap. Ja, dat is nogal wat, hè, wat Paulus hier zegt. En dan Colossense, dan lezen we nog een keer waarvan hij zegt, zie toe of kijkt uit, we hebben dat dan daar met zie toe vertaald. Colossense 2 vers 8... Ziet toe dat er niemand zal zijn die jullie beroofd wegvoert door filosofie en lege verleiding. In overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus. Dus het is Christus of filosofie. Maar wat men dan doet is Christus plus filosofie. Dus men mixt daar filosofische gedachten doorheen. Hè? Een hele bekende is natuurlijk de evolutietheorie. Dat is ook zo'n bekende filosofische gedachte. Of de gedachte wat de spotters opmerken in de eindtijd. Waar Petrus over spreekt. Dat alles vanaf het begin van de schepping van de wereld eigenlijk op één lijn is doorgegaan. En dat daar geen catastrofes of cataclysmen geweest zijn. Daar is een bepaalde term voor, maar die geloven dat alles sinds het begin alles zo voort is gegaan en het zal ook wel altijd zo blijven. Dat is een bepaalde filosofie waarvan Petrus zegt, dat zijn spotters. En die houden dus geen rekening met dat in het verleden, zegt Petrus, de wereld door water is vergaan. En in de toekomst zal die wereld die er nu is door vuur vergaan. Daar rekenen zij helemaal niet mee. Dus als je in dat denken zit, zit je in een hele verkeerde filosofie. Nou, daarvoor zegt Paulus, kijk uit. Hè? Filosofie, dat is lege verleiding. Dat is de overlevering van mensen. Tradities. De Engelsen zeggen, tradition dies hard. Ja, inderdaad, ja. Traditie wil maar heel moeilijk. Traditie is vaak zo taai. Hè? Mensen die hechten vaak veel meer aan tradities dan aan het levende woord van God zelf. Wat misschien die tradities helemaal overhoop schiet. Nou nee, toch. Ja, nee, dat staat er wel, maar we, toch blijven we dit doen hoor. Ja, dat staat er wel, maar toch. U kent dat wel, hè? Tradition dies hard. En dat zeggen juist de Engelsen, die zo hechten aan tradities, hè? Die weten het als geen ander. Maar kijk, Gods woord, dat was natuurlijk ook in het leven van Paulus zo, Saulus, Paulus. Ja, al die tradities waar Paulus in zat, Saulus in zat, die moesten allemaal overhoop. Hij ontmoette de Heer op weg naar Damascus. En dat in één keer ging alles over, moest alles overboord. Al die tradities moesten allemaal eruit. En daarvoor kwam het levende woord van Christus, kwam de Christus zelf, kwam hij voor in de plaats. Hij is natuurlijk de levende Heer tegenover de dodelijke tradities, zo kan je het ook zeggen misschien. Ja, dat is natuurlijk, en daar zouden we heel erg voor oppassen. Dat die tradities belangrijker worden dan het woord van God zelf. En dat is toch gebeurd. En dat was binnen het Jodendom zo, dat is nog steeds daar zo. En het is binnen het Christendom ook zo. Het is, de geschiedenis herhaalt zich, hè, in die zin. En Paulus zegt, nou kijk uit, dus u bent nu, denk ik even de bril goed opgezet. Kijk uit, hè, voor die dingen. Broeders, zegt Paulus ook hier in deze tekst, hè. Kijk dan uit, broeders, en daar horen natuurlijk ook de zusters bij. Het is meervoud, dus daar spreekt hij in feite allemaal, maar specifiek in de Romeinenbrief, dat weet u wel, spreekt hij tot zijn medebroeders naar het vlees uit Israël. Hè, er zijn diverse vindplaatsen, die heb ik hier genoemd, die daarop wijzen. Hè. Dan zegt hij, broeders, hè, ik spreek jullie aan als broeders. En dat zijn jullie die, we lezen dan alleen in dat kader even Romeinen 7 vers 1. Romeinen 7 vers 1. Even kijken, Romeinen. Romeinen 7. En daar lezen we even in vers 1, daar gebruikt Paulus ook dat woord broeders. Hè? Of zijn jullie onwetend, broeders? Want tot wetskenners spreek ik, dat de wet heer is van de mens gedurende zoveel tijd als hij leeft. Nou, dat zegt hij specifiek tegen zijn medebroeders uit Israël. En dan gaat dit verdere stukje gaat daar ook over. Hè? Dus daar spreekt hij ze wel aan, maar als hij dat woord broeders specifiek gebruikt, dan is hij toch ernstig hoor. Dat merk je. En als het gaat voor ons als gelovigen, hè, dan spreekt hij alle gelovigen aan. Dan gaan we even naar Romeinen 12. En dat is ook weer zo'n aansporing van Paulus. Hè. Romeinen 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1. En daar zegt hij, ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God, om jullie lichamen te presenteren, een offer, levend, heilig, welgevallig voor God. Jullie logische godsdienst. En zo spreekt Paulus ons aan, hè, op basis van het evangelie. Op basis van het evangelie zegt hij, ik spreek jullie dan aan. Wat is nu de consequentie van het evangelie wat jullie gehoord hebben, 11 hoofdstukken lang of 8 hoofdstukken lang? Hij zegt, nou, jullie lichaam presenteren als een levend, heilig, God welgevallig offer. Dat is dus je hele wandel, je hele levenswandel. En dat is in feite prachtige beeldspraak, hè? Het woord offer. Ja, in het verleden waren dat natuurlijk offers die verbranden, hè? Of die op het altaar lagen. Maar nu is het ons lichaam, dus we zeggen onze levenswandel, dat is een offer wat we voor hem stellen, dagelijks. Dagelijks hè, presenteren. Is verlengde van Romeinen 6 in feite, hè, waar hij dat woord ook gebruikte. Dat presenteren of dat stellen of staan. Het heeft te maken met staan. Maar dat is in feite het verlengde van Romeinen 6. Hè. Die tekstverwijzing ziet u er ook bij staan. In de tekst of onderaan uw tekst, Romeinen 6 vers 13. Dat is logisch, dat is naar het woord. Hè. In dat woord logisch zit ook het woord woord. Dat is naar het woord dat je lichaam stelt. Logische consequentie. Hij heeft alles voor jou gedaan. En dan zeg je, nou Heer, dank u wel. En mijn hele leven is nu voor u. Dank u wel. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik. En dan kunnen u de restjes van de maaltijd wegwerken misschien, hè?